Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar. Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, we zijn nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan naar het eerste nieuws. De hoofdcommissaris van Indonesische politie verzekert de ambassadeurs van veiligheid voor Asian Games 2018. Snelle beweging van de Special Detachment 88 om de terroristische ruimte te sluiten en de bomontploffingen in Surabaya wordt het grote succes van de politie om de internationale wereld. Dat Indonesië veilig is, ervan te overtuigen. Zelfs de hoofdcommissaris van politie-generaal Tito Karnavian nodigde de ambassadeurs van bevriende landen rechtstreeks uit om de veiligheidssituatie van Indonesië na een reeks bomontploffingen in Surabaya Oceava uit te leggen. Tito Karnavian zei in zijn persverklaring op zaterdag 26 mei in Jakarta dat terrorisme nog steeds een bedreiging vormt voor de organisatie van de Aziatische Spelen van 2018, die op 18 augustus wordt geopend. Maar het verzekerde ook dat de rekening werd gehouden met alle hiaten en potentiële dreigingen van terroristische bewegingen. Hij ondernam onmiddellijk stappen om ervoor te zorgen dat de nationale veiligheidssituatie onder controle was voor communicatie tot stand te brengen met Indonesische politiepartners en naburige landen. Dit beweerde dat Indonesische staatsveiligheidsmiddelen met het aantal van bijna 1 miljoen personeelsleden van de politie en Indonesische leger voldoende zijn om terroristische daden te bestrijden. We gaan naar het volgende nieuws. Biometrische opnamen verminderen de Indonesische pelgrimsrij in het Heilige Land. Minister van Religieuze Zaken Lukman Hakim Saifuddin zei dat het biometrische record in Hajj Slab zal vanaf dit jaar de Indonesische pelgrimsrij bij aankomst in Saudi-Arabië zou verminderen. Zoals Antara aangaf, zei Lukman Hakim in Jakarta op zaterdag 26 mei dat de Indonesische kans vooral de immigratieautoriteiten, de Saudische autoriteiten, kan overtuigen het beleid uit te vaardigen. Hij legde uit dat de biometrische gegevens vingerafdrukken en andere belangrijke documenten bevatten voor hajreizen die nu in slaapzalen in Indonesië kunnen worden gedaan. Lukman Hakim vroeg nu eraan toe dat inspanningen voor haar diensten, zoals biometrische gegevens, ook tot doel hebben om de rijtijd te verkorten en de vermoeidheid van pelgrims bij een komst in Arabië te verminderen. We gaan verder met het volgende nieuws. Het ministerie van Toerisme promoteert Borobudur Tempel via Femtrip Visak D. Het ministerie van Toerisme organiseert een introductiereis of een familiarization trip of Femtrip Visak D2562PE door 16 boeddhistische leiders uit Thailand en Vietnam uit te nodigen. Antara schrijft, de plaatsvervanger van de marketing en bureau van het ministerie van Toerisme, IKD Pitana, in een schriftelijke verklaring in Jakarta op zondag 26 mei, zei dat Femtrip activiteiten op het gebied van Borobudur Tempel Magelang, Ueden Java en Yogyakarta vindt plaats van 27 mei tot 1 juni. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de ambassade in Hanoi, Vietnam en pantenvertegenwoordiger van Indonesië. Dit is een poging om het Indonesische toerisme te promoten door de viering van Waisak 2018 die wordt gevierd door boeddhisten in Indonesië en uit de hele wereld die zich op 29 mei in het complex van het Borobudur Tempel bevindt. Hij voegde eraan toe dat de activiteit deel uitmaakt van de inspanningen om Borobudur Tempel en zijn omgeving te promoten om boeddhistische bezoeken als buitenlandse toeristen naar Indonesië te vergroten. We gaan naar het volgende nieuws. De burgemeester van Yogyakarta promoteert zijn regionaal toerisme in de wereld, de burgemeesterconferentie. Burgemeester van Yogyakarta Haryadi Suyuti gebruikt de wereldburgerschapconferentie in Beijing, China op 27 en 31 mei als een regionaal toeristisch promotie-evenement. Zoals geciteerd door Antara, Haryadi Suyuti in Beijing op zaterdag 26 mei vermeldt dat de conferentie niet alleen belangrijk voor Yogyakarta is, maar ook een promotie-evenement voor de Indonesische toerisme. In een vergadering met 88 burgemeesters uit verschillende landen zou de burgemeester van Yogyakarta een van de panelleden zijn. Hij noemde in het laatste jaar de stad Yogyakarta de komst van ongeveer 2,5 miljoen buitenlandse toeristen. Van dat bedrag komt ongeveer 18% uit China. Zo is het aantal buitenlandse toeristen uit China relatief klein om Yogyakarta te bezoeken. Daarom zal hij van de gelegenheid gebruik maken om over het potentieel van Yogyakarta en Nusantara toerisme naar zijn collega's uit het buitenland te praten. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Culturele tentoonstelling missie om Indonesië verder in het internationale forum te introduceren. De kunst- en cultuuruitvoering van het Seni Budaya Nusantara Comité trok honderden Egyptenaren en Indonesische burgers die het Cairo Opera House bezochten op zaterdag 26 mei in Egypte. Het evenement opende met Salawat Padar en voordeed tentoonstellingen uit verschillende regio's in Indonesië, namelijk uit West-Sumatra, Kalimantan, Java en Bali. Het hoofd van de delegatie van de Cultural Arts Committee van Nusantara, Hendar Jusupandi, zei op zaterdag in Cairo dat de culturele prestatie van de archipel 4 keer over zee werden uitgevoerd in Roemenië, de Verenigde Staten, Thailand en Egypte. Volgens hem is dit een onderdeel van culturele diplomatie om meer Indonesische cultuur in het buitenland en als onderdeel van toeristische promotie te introduceren. De missie is om Indonesië verder in internationale fora te introduceren. Vooral over de cultuur van Indonesië, hoe divers onze cultuur. Naast dansen werden ook batik modeshow van kinderwerk en kroncongmuziek gestoond. Seni Budaya Nusantara brengt ongeveer 15 kunstenaars en het plant op 28 mei dit zijn. Zij zullen ook een soortgelijke gebeurtenis houden in Alexandria. We gaan naar het laatste nieuws. Indonesië en Wit-Rusland hebben concrete stappen gezet in de bilaterale samenwerking. Ter herdenking van 25 jaar diplomatieke betrekkingen van Indonesië en Wit-Rusland het opstellen van het concrete stap toenemen van de bilaterale samenwerking op alle gebieden, dit gevolg zijn van een delegatieontmoeting tussen de twee landen in de bilaterale overlegforum van Republiek Indonesië en Wit-Rusland in Minsk, Wit-Rusland op 24 mei zijn. Het eerste secretaris voor informatie, sociale en culturele rechten van de Indonesische ambassade in Moskou, Enja Diana, vertelde naar Antara London op zaterdag 25 mei dat de Indonesische delegatie onder leiding van directeur-generaal van Amerikaanse en Europese ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Muhammad Ansor. Ambassadeur Muhammad Ansor legde uit dat de twee landen het momentum van 25 jaar diplomatieke betrekkingen gebruiken om de status van de ontwikkeling van de bilaterale samenwerking te bespreken. Beide landen bevestigden opnieuw de noodzaak om de waarde van een evenwichtige bilaterale handel te vergroten door een grotere interactie tussen zakelijke partners. De uitbreiding van de handel naar vrijhandelovereenkomsten met de Euro-Aziatische Economische Unie en het gebruik van gezamenlijke provisiemechanismen van de RE en Wit-Rusland. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het commentaar. Kunstenaars voor de opening van de Aziatische Spelen. De hosting van de 18e Aziatische Spelen is slechts een kwestie van maanden. De opening van de 4e jaarlijkse Aziatische Spelen zal op 18 augustus 2018 in Jakarta, Indonesië plaatsvinden. De organisatoren worden gehouden in Jakarta en Palembang, Zuid-Sumatra. Een voorbereiding voor het evenement, inclusief infrastructuur en faciliteiten, heeft meer dan 90% bereikt. Serieuze inspanningen van de Aziatische Spelen 2018 organiseren comité Inaskok bereidt momenteel de openings- en sluitingsceremonie voor van de Aziatische Spelen van 2018. Ongeveer 5500 uitvoerende kunstenaars en de 141 muzikanten zijn hierbij betrokken, waaronder de beste Indonesische zangers en muzikanten die hebben deelgenomen aan de 18e Aziatische Spelen om te slagen. Wat is dan de boodschap die moet worden overgebracht door kunstwerken van de kunstenaars voor Aziatische Spelen? Een van de directeuren van de Recording Industry Association of Indonesia, of ASIRI, Jusak Irwan Sutiono, heeft hun betrokkenheid onthuld louter omdat ze vinden dat de Aziatische Spelen allemaal zijn en gesteund moeten worden. En dit voelt heel veel als een officieel Femsong Asians Game 2018, Bright as Sun. De lyric is onder andere Kibarkan bendera bangsamu, terletak di tiang tertinggi, jadikanlah jiwa mudamu mengukir sejarah. In het Nederlands, verhoog de vlag van uw land. Gelegen op de hoogste paal, maak je jonge ziel geschiedenis maken. De geest van competitie is voelbaar in de tekst van dit nummer, omdat elke atleet zeker zijn best zal doen om de geschiedenis van zijn land vast te leggen. De boodschap is ook een drijvende kracht voor Indonesische atleten om het beste te bieden voor hun land. De beste bijdragen worden ook voorbereid door andere artiesten. Meer dan 250 dansers van 18 middelbare scholen in Jakarta hebben de moderne Indonesische verpakte cultuur onder de aandacht gebracht. Terwijl 2000 professionele dansers, kunstacademie-studenten, ook worden ingehuurd om deel uit te maken van de spectaculaire openings- en sluituitvoeringen van de Aziatische Spelen. De betrokkenheid van artiesten bij de Asian Games 18 is enorm, omdat niet zelden het succes van het sportevenement gemeten vanaf de openings- en sluitingsceremonie. Bovendien zal de ceremonie worden uitgezonden in 45 landen in Azië en enkele andere continentlanden zoals Latijns-Amerika. Grote verwachtingen zijn geconcentreerd op het harde werk van kunstenaars of kunstarbeiders die vaak worden aangeduid als creatieve wezens en commissies die meer dan 1 jaar de tijd hebben om de openingsceremonie voor te bereiden en de Aziatische Spelen van 2018 sluiten. Bovendien zijn er ook Olympische normen en moet aan de Aziatische Spelen worden voldaan. Voor Indonesië organiseert Asian Games niet alleen sportwedstrijden, maar wordt het ook een van de media om de kracht en het potentieel van Indonesië te promoten. De openingsceremonie en slotceremonie van de Aziatische Spelen van 2018 is ook een moment om het werk van Indonesische kunstenaars te tonen die zijn afgestemd op het werk van de wereld. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in vandaag in de geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 28 mei 1964. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie werd opgericht. De Palestijnse Bevrijdingsorganisaties, of PLO, is de officiële Palestijnse Arabische politieke instelling die internationale erkenning heeft gekregen. Dit instituut bestaat uit een aantal organisaties van verzetsorganisaties, advocaten, studenten, arbeiders en docenten. Deze organisatie zoekt een Palestijnse staat tussen de Middellandse Zee en Jordanië. Sinds de oprichting in 1964 tot de dood in 2004 is Yasser Arafat de voorzitter van deze organisatie. De PLO werd opgericht op 28 mei 1964, voorafgegaan door de eerste stap van Yasser Arafat om alle Palestijnse verzetsorganisaties te verenigen onder één container, Al-Fatah, in de jaren 50. Aan het begin van de oprichting viel de PLO onder de steun van Arafat met Al-Fatah, de Israël voortdurend aan. Israël reageert door de PLO-basis in Libanon routinematig aan te vallen. Niet zelden zijn de slachtoffers burgers en vrouwen en kinderen. Omdat zijn enthousiasme de aandacht van de internationale gemeenschap trok, werd Arafat in 1969 tot voorzitter van de PLO benoemd. Nadat hij voorzitter was geworden, begon Arafat gewapende aanvalsactiviteiten te staken en probeerde hij een regering in ballingschap te vestigen. Enkele van de belangrijke stappen die hij heeft genomen maken dat de PLO erkenning krijgt voor de Arabische Liga als de enige Palestijnse organisatie in 1974. Ook in november 1974 was de PLO de enige niet-gouvernementele organisatie die de gelegenheid kreeg om te spreken voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. We gaan verder met de gebeurtenis van 28 mei 2000. Maraden Halomoan Panggabean, de voormalige voorzitter van de Supreme Advisory Council, stierf. Maraden Halomoan Panggabean werd geboren in Tarutung, Noord-Sumatra, 29 juni 1922. Voorafgaand aan zijn carrière in het leger begon hij zijn carrière als leraar in zijn omgeving. De komst van Japan in het begin van de jaren 40 veranderde eindelijk de manier van leven. Panggabean werd een leger en na de onafhankelijkheidsoorlog van 1945 Tot 1950 was de militair carrière van Maraden Pangabean commandant van het leger in 1969. Tegelijkertijd minister van Defensie en Veiligheid, commandant van de Indonesische strijdkrachten vanaf 1974 tot en met 1978 en coördinerende minister van Politieke en Veiligheidsaangelegenheden in het Drie-ontwikkelingskabinet vanaf 1978 tot en met 1983 in het tijdperk van de Nieuwe Orde, geleid door president Suharto. Na het bijstaan van de voorzitter van de Hoge Raad in 1983 tot en met 1993 trok Maraden Pangabean zich terug uit de drukte van de regering van de Nieuwe Orde, tot ze uiteindelijk ziek werd en stierf op 28 mei 2000. We beëindigen met de gebeurtenis van 28 mei 2008. Het Koninkrijk van Nepal werd de Republiek. Na de moord op koning en zijn familie op 1 juni 2001 en de burgeroorlog met de Maoïstische communisten, is Nepal steeds meer in een staat van langdurig conflict terechtgekomen. Maar het kan gezegd worden dat Nepal tot 2006 het enige Hindoe-koninkrijk ter wereld was. Vanwege eindeloze politieke conflicten heeft het Nepalese parlement in Nepal tot een seculier staat verklaard. Uiteindelijk op 28 mei 2008 heeft Nepal officieel hun regeringssysteem van het koninkrijk vervangen dat 250 jaar heeft bestaan, werd een republiek, dus formeel werd de naam Koninkrijk van Nepal veranderd in de Republiek van Nepal. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië en Peru komen overeen om de economische samenwerking te vergroten. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, heeft de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nestor Francisco Populizio Bardales, ontmoet in Lima op woensdag 23 mei om de bilaterale samenwerking tussen de twee landen te bespreken. Het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Jakarta op donderdag 24 mei verklaarde dat het werkbezoek van minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi aan Lima, Peru, het eerste officiële bilaterale bezoek aan Peru, was sinds de opening van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen in 1975. In de bilaterale bijeenkomst zei dat Peru een belangrijke markt is voor Indonesië. En de economische samenwerking tussen de twee landen heeft het potentieel nog niet weerspiegeld. Peru is de op drie na grootste handelspartner voor Indonesië in Zuid-Amerika. De waarde van de bilaterale handel tussen Indonesië en Peru steeg in 2017 met 5,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Om de samenwerking op handelsgebied te verbeteren, waren de twee ministers van Buitenlandse Zaken het eens over het belang van handelsovereenkomsten tussen de twee landen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken heeft ook het belang benadrukt van harder werken om de interactie tussen ondernemers te verbeteren en producten te diversifieren in de handel tussen de twee landen. Te dien einde nodigde minister van Buitenlandse Zaken Retno de Peruaanse ondernemers uit om deel te nemen aan de Trade Expo Indonesia in oktober 2018 aan het plan van Indonesische deelname aan het evenement Expo Alimentaria en Mustuaria Food Festival dit jaar over te brengen in Peru. Naast de handelssamenwerking hebben de twee ministers van Buitenlandse Zaken ook gesproken over inspanningen ter verbetering van de samenwerking op het gebied van landbouw, visserij en sociocultuur. In verband hiermee heeft de Indonesische regering voorgesteld dat de alomvattende uitgebreide economische partnerschapovereenkomst tussen Indonesië en Peru geleidelijk wordt ingevoerd. En het zal beginnen met Trade in Goods Agreement of 3. Naast bilaterale kwesties wisselden ook die twee ministers van Buitenlandse Zaken ook ideeën uit over verschillende regionale en mondiale vraagstukken. Enkele van de onderwerpen die besproken zijn in de vergadering van de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië en de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn onder meer de vluchtelingen uit Venezuela en de stad Rakhine, pogingen om het gebruik van chemische wapens te overwinnen en punten van zorg in de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Bovendien sprak de Peruaanse regering haar steun uit voor de benoeming van Indonesië als een niet-permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad en die verkiezing zal plaatsvinden op 8 juni 2018. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voyenews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RR Replay die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Papua. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, de Papua natuur presenteert onophoudelijk en verblijvende natuurlijke charme. Beginnend bij het strand, bergen, grotte naar het meer. En een van de meren met een spectaculair uitzicht is Paniai Meer in Oost-Paniai Subdistrict Paniai Provincie Papua. Luisteraars, eerst Paniai Meer samen met Tigi Meer en Tage Meer heette Wisselmeren. Deze naam is de naam van een Nederlandse piloot genaamd Frits Julius Wiesel, die als eerste deze drie meren ontdekte. In de Nederlandse koloniale tijd was de naam Wisselmeren populairder dan Paniai. Wisselmeren komt uit het Nederlandse taal en betekent Wisselsmeren. Het meer van Paniai is gekozen als het beste en mooiste meer ter wereld. Die wordt uitgeroepen door 157 merenlanden ter wereld tijdens de World Lake Conference in India op 30 november 2007. Luisteraars, Paniaimeer heeft een oppervlakte van 14.500 hectare en ligt op een hoogte van 1.700 meter boven de zeespiegel. Vanwege de locatie zo hoog voelt de lucht rond het meer Paniai erg koel aan. Niet alleen koele lucht, er zijn rotsen en zand aan de rand van het meer en omgeven door hoge klieven wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van deze attractie. Achter de natuurlijke schoonheid slaat dit meer ook verschillende soorten zoetwatervissen en garnalen op. Onder de vele soorten zoetwatervis die in dit meer worden aangetroffen, is regenboogvis, de vis die het meest wordt gezocht door vissers en visverzamelaars vanwege de hoge economische waarde. Luisteraars, toeristische activiteiten die u kunt doen in het meer Paniai, namelijk de wegen rond het meer, vissen of het verbranden van vis. Daarnaast kunt u ook de heuvels aan de rand van het meer beklimmen. Vanaf de top van de heuvel kunt u getuige zijn van de buitengewone natuurlijke schoonheid met de koelte van de verfrissende bries. Om bij het Paniaimeer te komen, kunt u vertrekken vanuit Enarotali Town, de hoofdstad van Paniai, bij gebruik de landroute vanuit de stad door een bus te huren die u naar deze toeristische attractie brengt. En voor degenen onder u die de nacht rond het meer willen doorbrengen, kunt u verblijven in een accommodatie die beschikbaar is of in de huizen van de lokale bevolking. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het meer van Paniai in provincie Papua. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Irham en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom met volgende programma's Spreek maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leert u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI Wereldtens, de Stem van Indonesië en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Nomor Rumah, of in het Nederlands betekent huisnummer. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld geven. Dit gesprek is tussen dit online taxichauffeur en een man. Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf. Zalig de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen. U kunt het namelijk herhalen. Permisie, maaf mau tanya. Permisie, maaf mau tanya. In het Nederlands betekent, pardon, ik zal iets vragen. Yang mana rumah nomor 5? Yang mana rumah nomor 5? In het Nederlands betekent, welk huis is nummer 5? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. In het Nederlands betekent, ik weet het niet. Saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini. In het Nederlands betekent, ik woon hier niet. Om een keuze te vragen, begint maar met yang mana. Bijvoorbeeld, yang mana rumah nomor 5? Die betekent, welk huis is nummer 5? Het nummer 5 frase kan met de huiseigenaarsnaam worden vervangen. Bijvoorbeeld, yang mana rumah Pak Joko? Die betekent, welk huis is van meneer Joko? Voor we beëindigen dit programma Spreek maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprek voor beeld. Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf. Oké, luisteraars, dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag met de titel Nomor Rumah of Huisnummer. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. Als een oefening, spreek maar in het Indonesisch en stuur uw stemopname naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Er zal een aantrekkelijke prijs worden gekozen door de verzender. U mag beschrijven maar een toeristische plek in uw land met de naam van het land, de toeristische pleksnaam, de locatie en het weer in dat plaats noemen. U mag meer informatie geven. Bijvoorbeeld, selamat pagi, negara saya Indonesia, memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas, makanan khas Yogyakarta gudeg. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens.
We zijn weer terug met mij, Irham. En dat was het programma Spreek maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van de Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Ilham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we Kroncong liedjes, gezongen door getalenteerde Indonesische zangers. Als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje met de titel Lamunan Kalbu door Teti Supangat. Veel luisterplezier en blijf u met ons alleen maar in www.voenews.id.
Pasir puspa hening suram mengerita pedih pilu nan menyayang kau menjelang suara angin berbisik sepanjang sendiri. Merenung menghadap laut biru, terkenang masa yang lampau. Dikala sepi tiada bersuara, hanya terdengar suara angin berbisik sepanjang
Luisteraars, dat was het liedje Lamunan Kalbu door Teti Supangat, een getalenteerde Indonesische kroncong zangeres. Hoewel zij actief is en veel kroncongliedjes zang, zijn er minder informaties over haar carrière in de Indonesische muziekscene. Het liedje Lamunan Kalbu gaat over iemand die wordt overweldigd door verlangen. Aan de rustige strandzijde raakte hij bevriend met het geluid van brekende golven. Hij zat alleen en herinnerde zich het verleden terwijl hij zat met het idool van het hart. Luisteraars, nu gaan we naar ander liedje luisteren met de titel Tugu Monas door Kelana Hermawan. Veel luisterplezier.
Thank you.
Luisteraars, dat was het liedje Tugu Monas door Kelana Hermawan. Een echt kroonjongnummer met prachtige muziekbands. Zoals de titel van de liedje... Oelang. Zoals de titel vertelt het liedje over het Nationaal Monument. Een monument dat stevig torent in het hart van Jakarta met het symbool van vuur op zijn hoogtepunt. Nationaal Monument is een icoon dat de trots werd van de inwoners van Jakarta en Indonesië, ook bekend in het buitenland. Eromheen is een grote en schaduwrijke tuin, dus veel bewoners die komen genieten van de schoonheid. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie, presenteren we onder het twee kroonjongliedjes met de titel Riwayat Sangkuriang door Teddy Supangat en Indonesiaku door Yayuk Haryono. Veel luisterplezier en tot volgende editie!
Sangkuriang putra.
diminta menyiapkan telaga dan perahu semalam.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of om 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voenews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110, Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.